Het gaat wel over de Heer Jezus. Ik had vrijdagavond ergens in ons land een avond, een bijbelstudieavond. En na afloop was er gesprek. Een meneer van pakweg 50 jaar kwam naar voren en vroeg een klein gesprekje. Dat is geweest en hij zei iets over zijn zoon bij hem in huis. Die al luisterend naar muziek, die hij niet kon verstaan, muziek in de Engelse taal. En hij zei, ik ben die Engelse taal niet machtig. Maar die zoon is in de handen, in de klauwen van de Satan terechtgekomen en wil zichzelf van het leven beroven. En er is op dit moment een heel hulpverleningsprogramma voor hem. Door de beïnvloeding helemaal bij de Heer Jezus vandaan, de Satan doet zijn uiterste best om hem in zijn klauwen te krijgen. Hij was nog niet uitgesproken of er kwam een mevrouw naar voren. Die zei, wij wonen daar en daar en wij vertellen van de Heer Jezus, maar dat mag niet. En liedjes als Mijn Verlosser hangt aan het kruis, mogen we niet meer zingen. De Heer is mijn herder. En ze waren beide in het onderwijs werkzaam. En we mogen niet meer vertellen dat de Heer Jezus aan het kruis gestorven is. Totaal uiteenlopend. De ene rechtstreeks uit de koker van de duivel. Maar het effect was in beide gevallen gelijk, niet meer praten over de Heer Jezus. En daar schrok ik van. Dat je op verschillende manieren eigenlijk in een hoek gedwongen wordt, gedrongen wordt, om toch maar niet meer over de Heer Jezus te spreken. En daarom is het fijn om geen andere naam dan de naam van de Heer Jezus voor ons te hebben. Er is maar één naam onder de hemel gegeven, waardoor we behouden mogen worden, kunnen worden. En dat is de naam van de Heer Jezus. Geen andere naam. Geen andere pleitgrond. Niets maakt naast hem ons vrij. Over hem willen we graag iets lezen. Hoofdstuk 10, vers 5. Openbaring 10, vers 5. En de engel die ik zag staan op de zee en op de aarde hief zijn rechterhand op naar de hemel en hij zwoer bij hem die leeft tot in alle eeuwigheden die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is en de aarde en hetgeen daarop is en de zee en hetgeen daarin is. Er zal geen uitstel meer zijn, maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bezuinen zal, is ook voleindigd het geheimenis van God, gelijk hij zijn knechten de profeten heeft verkondigd. En de stem die ik gehoord had uit de hemel, hoorde ik wederom met mij spreken, en zij zeiden, ga heen, neem het boek dat geopend ligt in de hand van de engel, die op de zee en op de aarde staat. En ik ging heen tot de engel en zei tot hem dat hij mij het boekje zou geven. En hij zei tot mij, Neem het en eet het op, en dat zal uw buik bitter maken. Maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing. Maar toen ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. En er werd tot mij gezegd, gij moet wederom profeteren over vele natiën en volken en talen en koningen. En mij werd een riet gegeven, een staf gelijk, met de woorden, sta op en meet de tempel Gods en het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de voorhof die buiten de tempel is, erbuiten. En meet die niet, want hij is aan de heidenen gegeven. En ze zullen de heilige stad vertreden 42 maanden lang. En ik zal mijn twee getuigen last geven om met zak bekleed te profeteren 1260 dagen lang. Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor het aangezicht van de Heere der aarde staan. En indien iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en het verslindt hun vijanden. En indien iemand hun schade wil toebrengen, moet hij zo de dood vinden. Deze hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen zo dikwijls zij willen. En wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, hun de oorlog aandoen. En dat zal hen overwinnen en hen doden. En hun lijk zal liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook hun Heere gekruisigd werd. En uit de volken en stammen en talen en natiën zijn er die hun lijk zien, 3,5 dag. En ze laten niet toe dat hun lijken in een graf worden bijgezet. En zij die op de aarde wonen zijn blij en verheugd over hen en zullen elkaar geschenken zenden, omdat deze twee profeten hen die op de aarde waren en woonden gepijnigd hadden. En na die 3,5 dag voer een levensgeest uit God in hen en ze gingen op hun voeten staan en grote vrees viel op allen die hen aanschouwden. En ze hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen, klimt hierheen op. En ze klommen naar de hemel op in de wolk en hun vijanden aanschouwden hen. En te 10 uren kwam er een grote aardbeving en een 1/10 van de stad stortte in. En 7000 personen werden door de aardbeving gedood. En de overigen werden zeer bevreesd en gaven de God des hemels eer. Het tweede wee is voorbij gegaan, zie je, het derde wee komt spoedig. En de 7e engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende, het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Heer en aan zijn gezalfde. En hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. En de 24 oudsten die voor God op hun tronen gezeten waren, wierpen zich op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende, wij danken u, Heere God, Almachtige, die is en die was, dat gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard. En de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen in de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, profeten en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten, en om te verderven wie de aarde verderven. En de tempel Gods die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel. Tot zover het lezen van de schrift. Het gaat over de Heer Jezus in het laatste Bijbelboek. Het is de openbaring van Jezus Christus. God onthult wie hij is. Bedoeld voor gelovigen, voor mensen die de Heer Jezus Christus hebben leren kennen. Bedoeld ook voor mensen die voor hem willen gaan, die in hun leven willen tonen dat de Heer Jezus hun Heere is, hun koning is. En we hebben al heel veel van deze dingen gezien. U bestelt de bandjes om de voorgaande gedachten nog eens na te luisteren. Het eind van de vorige keer zagen we de Heer Jezus staan met de ene voet op de zee, boven de volkerenmassa, zo hebben we het toen geformuleerd. En dat mag ik doen, omdat de zee in het laatste Bijbelboek altijd vergeleken wordt met mensenmassa's, met volkeren. De details daarvan krijgt u in Openbaring 13 en 17, daar staat het expliciet. En zijn linkervoet op de aarde, het geordende, we denken echt dat dat te maken heeft met Israël, maar hij is de Heere der Heren voor de volkeren en de Koning der Koningen voor Israël. En het zal u niet verbazen dat uit de aarde een beest opkomt en uit de zee een beest opkomt in hoofdstuk 13. U moet nog even geduld hebben, maar u ziet de details van deze dingen later. Ik heb al uitgelegd dat u dit mag vergelijken met een soort vuurspettende, hoe moet ik het zeggen, zo'n vuurbal die in 7... lampen uiteen gaat en als ze alle 7 bijna gedoofd zijn, komt uit de 7e nog een 7-tal. En als die weer zo'n beetje uitgedoofd zijn, komt uit de 7e weer een 7-tal. En dat wat er en de eerste en de tweede keer uit tevoorschijn komt, zijn details van het geheel van eerder. Zo mag u het vergelijken. En we zijn nu bezig met dat tweede zevental, om dat zo eens te noemen. Details die we in hoofdstuk 6 al in grote trekken hadden gevonden. En nu staat de Heer Jezus daar in grote macht, in grote heerlijkheid. Boven alles, de Heere der Heren, de Koning der Koningen. Boven de zee, boven de aarde, boven alles wat er is, is onze Heere verheven, groot en zeer veel majesteit. Dat is de Heer Jezus. Dat is dezelfde die in Openbaring 5 het lam dat geslacht was, is. Het is dezelfde als het lammetje waarvan wij kunnen constateren dat het naar de slachtbank is gegaan. Het is bijna niet voor te stellen voor ons in de tijd van Pasen, in de tijd van Goede Vrijdag, dat de Heer Jezus ook anders is. Natuurlijk, hij is de mens Christus Jezus, op aarde gekomen in Bethlehem, geboren in Nazareth, opgegroeid in Jeruzalem, gekruisigd, verworpen, maar diezelfde die daar toen, vrijdag de 13e, verworpen werd, gekruisigd werd, is nu gezien als de Heere der Heren, als de Koning der Koningen. Het doet mij aan de ene kant geweldig deugd. Het doet me goed dat de Heer Jezus in schitterende heerlijkheid, in een grote glorie neergezet wordt. En aan de andere kant verbaast het mij dat God toen hij dat werk ging doen, niet iets van die glorie, niet iets van die heerlijkheid heeft tentoongespreid. Maar ik ben erachter gekomen dat dit te maken heeft met de verborgenheid der godsvrucht. 1 Timotheüs 3:16. Waarvan Paulus mag zeggen, en nu is het duidelijk, nu is het openbaar geworden. Al de eeuwen door is dit niet zichtbaar geweest, maar nu is het openbaar gemaakt. God geopenbaard in het vlees. Gerechtvaardigd door de geest, gezien door de engelen, gepredikt onder de heidenen, geloofd in de wereld en opgenomen in heerlijkheid. Die enorme climax waarvan Paulus zegt, dit is buitengewoon, dit is groot, dit is verheven. Altijd als het gaat om de Heer Jezus, is er iets groots, iets verhevens in verwerkt. Vanavond ook. Hij staat daar. Maar hij heeft nu iets bij zich. En daar gaat ons onderwerp over. De Heer Jezus wordt dus voorgesteld als iemand die daar staat in grote heerlijkheid en een grote glorie, boven de volkeren, boven Israël, boven alles, verheven in elk opzicht. En dan is er een stem die Johannes al had gehoord, die nu opnieuw iets zegt, ga heen, neem het boek dat geopend ligt in de hand van de engel die op de zee en op de aarde staat. Je ziet de Heer Jezus dus staan, dus een soort schilderij op het water, op de aarde en een geopend boekje of een geopend boek in de hand van hem die zo neergezet wordt. Johannes mag naar hem toe gaan en mag hem vragen hem dat boekje te geven. Dat gebeurt. Maar er wordt bijgezegd dat als hij dat boekje krijgt, moet hij het gaan eten. En dat is in zijn mond best aangenaam, zoet, maar in zijn buik wordt het iets van bitterheid. Zo gebeurt het ook. Ik ga het nu wat aanscherpen. In hoofdstuk 11... daar wordt Johannes opgeroepen middels een riet, een soort staf, om te meten. Om de norm van God te hanteren. Om Gods maat te gebruiken. Meten. Maar mensen die willen meten, zullen eerst moeten eten. Nou, niet omdat dat zo leuk klinkt, maar ik ben er eigenlijk diep en diep van overtuigd dat dat ook vandaag zo is. Er zijn talloze mensen die meten. Ze hebben overal een meetlatje voor. Dit is te smal en dat is te breed en dat is te ingewikkeld en dat, nou ja, te vrij, te modern. We hebben overal zo onze maatgevingen van. Maar er zijn zo weinig mensen die het woord van God eten en die kunnen zeggen of moeten constateren: het eten van het woord van God is aanvankelijk zoetigheid, dat is aangenaam, maar als het een uitwerking krijgt, als het inderdaad in de spijsverteringsorganen, in de maag, in de buik terechtkomt, ja, dan zou het wel eens iets van bitterheid kunnen zijn. En dat is ook zo. Het woord van God, broeders en zusters, is misschien aangenaam, maar als het zijn werk doet in je eigen leven, dan wordt het misschien wel bitter. Misschien moeten er dan dingen weg. Misschien moeten er dingen geoordeeld, weggesneden, weggedaan. Ik denk dat dat uw ervaring is. Je kunt wel zeggen, de Bijbel, dat is het boek van God en daarin wordt de Heer Jezus openbaar gemaakt. Amen. Dat is zo. Maar u gaat beginnen met te lezen en dan krijgt u de gedachte van, nou, dat mag ik dan in mijn eigen leven ook wel eens toepassen. Dat mag ik in mijn eigen leven ook wel eens een plaats geven. En dan wordt de bitterheid al gevoeld. Want dat gaat soms met pijn gepaard. Zeker als u ditzelfde woord van God op anderen wilt leggen. Als u de normen van God, de maten van God, ergens anders wilt hanteren. U weet ook heel goed uit uw eigen ervaring dat er mensen zijn die tamelijk uit de hoogte met het woord van God komen zeggen, dat is goed en dat is niet goed. Die weten precies aan te geven waar de schoen wringt. Soms heb je dan met mensen te doen die, en dat ervaar je op dat moment, uit eigen ervaring spreken. Maar je hebt soms ook met mensen te doen die heel hoogmoedig, bijna koud, het woord van God hanteren. De fariseeën waren helemaal doorkneed in de schriften in de dagen van de Heer Jezus. En de Heer Jezus verwijt, wat ze zeggen is op zich juist, maar je moet niet doen wat zij doen, want dat klopt niet. De Heer Jezus zegt zelfs, jullie leggen lasten op die moeilijk te dragen zijn en zelf raak je die lasten met geen vinger aan. Ze hadden wel het boekje en ze hebben het ook gegeten. In die zin, ze hebben het nog steeds in de mond. Ze hebben hun mond er vol van. Weet je wel? En ze smijten daarmee en ze gooien met teksten en ze gooien met dit is wel goed en dat is niet goed. Maar in hun eigen leven hebben ze het niet toegepast. Ze hebben het over tienden, zegt de Heer Jezus. Maar als het om hun eigen bezit gaat, zeggen ze het is korban, het is een gave van God. Pama, jullie kunnen fluiten, want je krijgt er niks van. Dat is wat de Heer Jezus constateert. Als het woord van God geklonken heeft, wie zullen we zenden? Ergens, vroeger, eertijds, toen heeft de Heer Jezus gezegd, zend mij, hier ben ik. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En betekende dat iets zoetigs? Ja, dat was ook zoetig. Maar het heeft ook een uitwerking gekregen. Het heeft ook een bittere kant. En die bittere kant hebt u gezien in Gethsemane. Die bittere kant hebt u gezien op het kruis van Golgotha. Die bittere kant kunt u terugvinden bij de Heer Jezus in vele, vele opmerkingen. Als hij weent over Jeruzalem, maar ook als hij in gebed is en zegt, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. De Heer Jezus is niet een koele uitlegger, zonder emotie. De Heer Jezus heeft ervaren, ten diepste geproefd, wat God gedaan wilde hebben. En ik ben er ook van overtuigd dat dat de reden is waarom Ezechiël in zijn boek ervaren moet, voelen moet wat God voelde. Ik heb dat voorbeeld vaker aangehaald, dat Ezechiël 's morgens nog tot het volk sprak, 's avonds stierf zijn vrouw, want God wilde hem een boodschap laten uitspreken dat Israël, Gods vrouw, eigenlijk gestorven was. Hoe kun je dat nu voelen? Hoe kun je dat nu ervaren? Door het woord van God bitter te laten worden, een uitwerking te geven in je eigen leven en je heel duidelijk emotioneel, innerlijk verweven raakt, verweven bent met wat God gezegd wil hebben. En nu krijgt Johannes dat boekje. En misschien bent u wel zo dat u best het woord van God leest. Ja, het is het woord van God. Gods genade, Gods liefde, de glorie van de Heer Jezus, het straalt er allemaal uit. Maar als u bruikbaar wilt zijn om de normen van God te hanteren, moet het een uitwerking krijgen in je eigen leven. En dat is best moeilijk. Ik hoef niet over mijzelf te praten. Maar er zijn dingen die ik vorig jaar, laat ik maar zeggen, in het voorjaar nog zei, maar die ik in de zomer al niet meer zei, totdat in oktober, november daar een soort doorbraak kwam. En dan pas ervaar je dat dingen wel gezegd kunnen worden zonder dat ze beleefd zijn, dat ze doorleefd zijn, zonder dat ze in je buik bitter zijn geweest. Moet het dan altijd somberheid zijn? Moet je dan altijd een stropdas of een zwarte jas aan? Nee. Nee, nee. Het zit er niet in de uiterlijke kant. En misschien met een smile, met een soort glimlach op je gelaat, kun je innerlijk worstelen met de dingen van de Here. Lieve mensen, ik wil het gewoon zeggen. Het woord van God moet in je eigen leven een uitwerking krijgen. Het moet behalve opgegeten ook verwerkt worden. Het moet in de, laat ik maar zeggen, in de gevoelsorganen een plek krijgen. En dat gebeurde in dit prachtige boekje door Johannes gegeten. En vanaf dat moment kun je ook meten. Heb je de normen van God? En dan ben je niet meer de koude meetlat van de Here die even de normen van God uit de doeken doet. Raak niet, smaak niet, roer niet aan. Nee. We voelen aan dat het dan niet meer gaat om een aantal voorschriften die te maken hebben met cultuur of met traditie. Maar nu gaat het om iets wat verwerkt is. Wat te maken heeft met het diepste beleven van de dingen. Johannes krijgt een riet, een meetstok. En hij moet dan gaan meten. Hij moet het altaar meten en hen die daarin aanbidden in het huis in de tempel van God. De voorhof wordt niet meegenomen. Er zijn terreinen, laat ik maar zeggen, de voorruimtes die in dit geval, in hoofdstuk 11, al gegeven zijn aan de heidenen om die voorhoven te vertreden. Nu staat de tijd er precies bij. Er is sprake van 42 maanden en er is sprake van 1260 dagen. Nu, dat is precies hetzelfde. Rekent u maar uit. 42 x 30 is 1260. Het gaat dus om de periode van de grote verdrukking. Van een tijd, tijden en een halve tijd. Een andere uitdrukking uit de schrift. Er is een tijd, straks, dat Jeruzalem zal worden vertreden door de heidenen. Dat de heidenen, de volkeren, Jeruzalem op een gigantische manier plat zullen walsen. En dat ze zullen doen met de tempel wat zij graag willen. Nu zegt de Heer, de voorhof is inderdaad aan die heidenen gegeven. Nou, Johannes hoeft dat niet te meten. Maar dat meer binnengelegen deel, dat moet Johannes maar eens gaan meten. Het altaar en het huis, de tempel Gods en zij die daarin aanbidden. U moet zich voorstellen dat in die tijd er een afgodsbeeld staat in de tempel en dat de Satan alles op alles zet om iedereen een knieval te laten maken voor het beeld van het beest. Komt nog in Openbaring 13. Maar u hebt dat al uit het boek Daniël. U kunt daar echt een voorstelling bij vinden. Namelijk dat Nebukadnezar voor zichzelf een gouden beeld maakt en iedereen dwingt om voor dat beeld een knieval te maken. De drie vrienden doen dat niet, komen in de vuuroven. Nou ja, hier heb je ze. Geen drie vrienden, zult u misschien zeggen, maar twee vrienden. Maar u ziet ze hier als het ware naar de vuuroven gaan. De Satan wil alles op alles zetten om in de stad van God, Gire Shalom, voorzien in vrede, om daar voor zich alle eer te claimen. Daar is hij permanent mee bezig. En nu heeft hij het bijna voor elkaar. De duivel heeft het zo ver gekregen dat ze daar in die stad, op de heilige plaats, wie het leest, lette erop, een gruwel hebben neergezet, een gruwel, een soort afgodsbeeld hebben neergezet. En dat leidt uiteindelijk tot verwoesting, tot ondergang, tot neergang. En dat daar een cultus ontstaat, een eer aan de Satan ontstaat, zoals er nog nooit is geweest. Allemaal moeten ze meedoen. Ze worden gedwongen. Als je niet meedoet, ben je uitgerangeerd. In die tijd staat de Heer Jezus, hoe je het ook bekijkt, boven de volkeren, boven Israël. Hij staat daar in vol ornaat. Nog niet op aarde, maar hij heeft wel alles in zijn hand. Waarschijnlijk kunt u het beste het boek Esther nog eens lezen voor uzelf. Onlangs had ik een weekend op het Brandpunt, waar we over het boek Esther konden nadenken in verbinding met het Purimfeest. En het merkwaardige van het boek Esther is dat God op de achtergrond is. De naam wordt niet genoemd. Je zou zeggen, God is er niet meer. De hemel lijkt van koper. Het lukt niet meer. En de Satan rukt op. Hè? Dat is die tegenstander, die Haman die maar doorgaat, krijgt alle macht. En wil de Jood Mordechai aan een paal spitsen. Hij krijgt bijna toestemming en op het allerlaatste moment draait God de knop om. 180 graden. Niemand kan er slapen in die bewuste nacht. Haman niet, Mordechai niet, de koning niet, Esther niet, alle anderen ook niet. En dan op het uiterste puntje van ja, de uitloop van alles, waar Haman vraagt om het lichaam van Mordechai te krijgen, om het leven van Mordechai te mogen nemen, zegt de koning, wat zullen we nu doen aan de man aan wie de koning eer wil bewijzen? Nou, Haman denkt, daar ben ik zelf natuurlijk. Het is maar één die eer van de koning krijgt, daar ben ik. En ik denk, nou ja, koninklijk paard, koninklijk kleed, koninklijke diadeem, eerbied, groot, een hele belangrijke man voorop, die alleen maar eerbied roept. En zo ging het. En koning zegt, doe dat maar aan Mordechai. Nou, die man die kreeg natuurlijk de schrik van zijn leven. Je moet je dat eens voorstellen. Die wordt lijkbleek. En die loopt door Susan en zegt, dat is de man in wie de koning een welbehagen heeft. Die Mordechai die was daarvoor luid jammerend door Susan getrokken. Dat beeld is bijna compleet. Het is een schitterend schilderij van de Heer Jezus, die op het punt staat om werkelijk weggevaagd te worden. Maar juist daar, waar dat gebeurt, is de grootste overwinning behaald. Maar het gaat maar om het beeld van God is er niet, weet je wel. Het woord God komt in het hele boek Esther niet voor. Het is alsof God de grote afwezige is. En hier op aarde, als die 42 maanden zijn beslag krijgen, die 1260 dagen, en alles naar de hand van de Satan gezet wordt, alle macht, de voorhof, is gegeven aan de heidenen. Ze mogen de stad vertreden. Ze mogen allerlei dingen doen met die stad. Op een vreselijke manier daar huishouden. Bestaat God er dan niet? Ja, toch. Er is één die boven de zee en boven de aarde staat. En die tegen zijn profeet zegt, meet het maar eens. Meet maar eens hen die daar in die tempel aanbidden. Leg je maat er maar eens op. En je zult ontdekken dat ze te licht zijn, gewogen en te licht bevonden. de maat van God, de norm van God, kennen ze niet. Ik wil gewoon dit zeggen. Alleen die die de Heer Jezus Christus kennen als hun heiland, als hun verlosser, zullen behouden worden. Dat geldt voor vandaag. Buiten hem is er geen zaligheid. Er is geen enkele mogelijkheid om bij God in de hemel te komen dan alleen door het geloof in de Heer Jezus. En als je dat niet hebt, dan hoop ik dat je vanavond zorg draagt om het wel te krijgen. Ga dan niet slapen. Laat je niet in slaap sussen door wat dan ook, voordat je vrede met God hebt. En in de komende tijd, als deze boodschap niet meer zo klinkt, maar er wel een taal in de schepping, een taal in de natuur is te zien, mogen die mensen rondkijken. En ze mogen ook bang worden door de oordelen en door de schrik die door de Here wordt neergezet, zodat ze wakker geschud worden. Johannes gaat met een meetlat die tempeldienst meten. Het is alsof Ezechiël weer is opgestaan. Ezechiël wordt door de Heere God met de haren erbij gesleept. En wordt ze, kijk dan eens daar in die tempel. Zie dan eens wat ze daar doen. Ezechiël 8, u kunt zich dat voorstellen? Nou, leest u het boek Ezechiël. Heel lang boek. Heel moeilijk boek. Maar de eerste 8 hoofdstukken zijn al zo boeiend. En als u bij hoofdstuk 11 bent, dan gaat u vanzelf door. Maar Ezechiël krijgt precies dezelfde opdracht. Kijk dan eens. Dat zijn allerlei inscripties en daar geven ze reukwerk aan. Ze doen daar iets. Leg mijn norm er nu eens bij. En leg mijn norm daar maar eens bij. Neem mijn rolmaatje maar eens, om dat nu maar eens populair te zeggen. En Ezechiël kan niet anders concluderen dan, Heere God, u hebt gelijk. Het is één grote zooi geworden. Ze zijn totaal van u afgeweken. U kunt daar niet langer zijn. Er is geen uitstel meer. Dat komt u in het Oude Testament al tegen. En het is dat wat we hier in hoofdstuk 11 van dit bijzondere boek tegenkomen. Daar staat de Heer Jezus, boven alles. Het loopt hem niet uit de hand. En hij zegt tegen zijn knecht, meet dan. Zie dat dan eens. Breng dat dan eens in kaart. Kun je toch zien hoe ver het gezakt is. Laat de voorhoofd maar buiten, want ik heb die mensen ook nog enige ruimte gegeven. Maar wat ze doen, het lijkt nergens op, ze gaan veel te ver. Dat is het plaatje. In diezelfde tijd, de tijd van grote nood, als Jeruzalem vertreden is, in de grote verdrukking, 42 maanden, 1260 dagen, als Jeruzalem in de handen van de heidenen is en daar van alles gebeurt en daar een afgodische dienst wordt ingesteld, zijn daar twee getuigen. Die twee getuigen, die zijn hier heel helder omschreven. Misschien heb u die boeken van LaHaye en zo en Perkins al gelezen en weet u precies hoe dat allemaal in elkaar steekt. Nu, het gaat me niet om hun details. Het gaat er wel om dat je in deze geschiedenis de twee getuigen van de Heere ziet staan. En ze hebben grote kracht. Sommigen denken dat het Mozes en Elia zijn die gewoon terug zijn gekomen op aarde. Het is niet zo. Natuurlijk hebben ze karaktertrekken van Mozes en karaktertrekken van Elia. Maar misschien helpt het als we zeggen dat in Mozes al de voorschriften, de woorden van God terug te vinden zijn. De wet des Heren. En dat in Elia al de profetische boodschappen zijn terug te vinden. Wet en profeten. Het gaat er niet om dat hier een letterlijke reïncarnatie van Mozes en van Elia moet worden gezien. Maar het gaat er wel om dat er twee mannen zijn die in de kracht van Mozes en met de boodschap van Mozes en in de kracht van Elia en met de boodschap van Elia hier staan. Op aarde staan, wonderen doen, er komt vuur uit de hemel, water is in bloed veranderd. Dat zijn precies de dingen die ofwel in het leven van Mozes, ofwel in het leven van Elia gebeurd zijn. Deze dingen komen naar ons toe. Die twee getuigen zijn onaantastbaar, totdat hun tijd voorbij is. En dan worden ze kennelijk losgelaten. Niet dat ze dan speelballen zijn, maar ook hun dood, ook hun lijden, ook hun verwerping hoort bij het plan van God. En dat mag niet vreemd voor ons zijn. U weet dat de verwerping van de Heer Jezus en het sterven van de Heer Jezus bij het plan van God hoort. Wij willen daar niet aan. We kunnen ons niet voorstellen dat de Heer die twee getuigen, die zo voor hem geprofeteerd hebben, die daar zo aan het front stonden en die zo op een gigantische manier spraken van de Heer Jezus en van God en van de hemel en van de schepping, dat die het, een prooi worden van de vijandige activiteit. We kunnen ons dat niet voorstellen. Maar denkt u aan de Heer Jezus. Met hem gebeurde dat ook. Nog veel heviger. En met u en mij gebeurt het ook vandaag. Misschien denkt u minder hevig. Dat is waar. Maar als u vandaag vertelt van de Heer Jezus, heb u hetzelfde probleem. Ik moet nog herinneren aan die mevrouw die vrijdagavond van de afloop zei, we mogen dit niet meer zingen en dat niet meer zingen en we mogen eigenlijk niks meer van de Heer Jezus vertellen. Ja, dat komt uit een zeer orthodoxe hoek. We hebben minder moeite met die satanische aanvallen, met die teksten uit de koker van de Satan die zegt, doe jezelf het aan, breng jezelf om, doe wat met je moeder, vreselijke teksten, vreselijke taal, ongelooflijke prut en duisterheid. Ja, dat is er wel. Maar als u vandaag vertelt van de Heer Jezus, komt u ook in de picture te staan. En God geven dat er vandaag nog van die getuigen zijn, deze twee mannen, die in die tijd zullen leven, zullen spreken, worden vergeleken met twee kandelaren en met twee olijfbomen. Dat beeld komt uit het boek Zacharia hoofdstuk 4. Maar dat had u al gevonden, want dit soort verwijsteksten staan misschien wel bij u in de Bijbel. Die kandelaren die er zullen zijn, lichtdragers van de Heere, en zij zijn die bomen, zoals ze in de dagen van Ezra en Nehemia daar twee waren, Jozua, de hoge priester, en Zerubabel, de zoon van Sealtiel. Dat waren die twee kandelaren toen. En die twee kandelaren hebben zoveel olie, sorry, moet ik het anders zeggen, die twee olijfbomen hebben zoveel olie geproduceerd dat de kandelaar kon branden, dat het licht uitstraling kreeg. Nu, zo hebben deze twee getuigen een functie, een daad te verrichten, een stuk werk te verrichten, om de Heer Jezus uit te dragen, om van God te getuigen in hun dagen. En iedereen die hen schade wil toebrengen, die wordt, die krijgt het oordeel van God over zich heen. Zoals een peloton soldaten die Elia wilden arresteren, gedood zijn, en nog een groep en nog een groep. U kunt dat vinden. En zoals Mozes die rebellieten verdragen kreeg van Datan, Korach en Abiram. Ineens zag dat de aarde zich opende. Die mensen die werden in één keer verzwolgen. Weg waren ze. Mensen Mozes iets willen aandoen, zegt God, daar blijf je af. Als mensen Elia iets willen aandoen, dan zegt God, daar blijf je af. En ik zeg opnieuw, toen ze de Heer Jezus iets aandeden, toen zei God, al dus betaamt het ons alle gerechtigheid van God te vervullen. Dat is het enorme verschil. En dat past in het plan van God. En dat past ook hier in het plan van God. Het plan van God om de Heer Jezus te openbaren. Die twee getuigen hebben gesproken. En dan als ze hun getuigenis hebben voleindigd, als hun taak erop zit, als hun tijd om is. Ze zijn kennelijk voor een bepaalde tijd en voor een bepaalde taak daar neergezet, ja, dan zal dat beest dat uit de afgrond opkomt hun de oorlog aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden. Hun lijken liggen daar. Nou ja, iedereen ziet het. Vroeger konden we ons dat niet voorstellen, vandaag wel. Alle camera's zijn misschien wel nu in Oene, ik noem maar even iets, hè. Maar iedereen weet het dan ook onmiddellijk. Maar dan zullen alle cameraploegen van alle landen in Jeruzalem zijn. Daar gaat het gebeuren. En iedereen kan het dus zien. En die lijken blijven daar liggen. En dat is heel ongebruikelijk in het oosten. Normaal is de begrafenis dezelfde dag of hooguit een dag later. Maar dan is het anders. En op die vierde dag of drieënhalve dag later gaan ineens deze twee weer levend worden. En ze gaan rechtstreeks naar de hemel. En dat hebben ze gezien. Ze zullen zien dat zij in een wolk worden weggevoerd. Zoals de Heer Jezus in een wolk werd weggevoerd. En wij in wolken worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. Zo worden ze in een wolk, in de Shechina, door de wolk der heerlijkheid meegenomen. Ze krijgen te horen, klimt hierheen op. En daar gaan ze. Ze gaan rechtstreeks naar hun Heer. De begrafenisdienst hoeft niet meer gehouden te worden. Ze zijn ineens bevorderd tot heerlijkheid. Eigenlijk waren ze dat al, maar je ziet het hier gebeuren. Ik wil zo graag dit zeggen, lieve mensen. De Heer Jezus is boven alles, alhoewel men op aarde denkt dat de Satan de baas is en dat het beest uit de aarde de baas is, antichrist, en dat een beest uit de zee baas is, politiek, geestelijk, en dat de draak enorme invloed heeft, dat blijkt hier, hè, dat beest wat uit de afgrond opkomt, dat het invloed heeft. Toch staat de Heere boven alles. Wat er ook gebeurt in uw of mijn leven, de Heere staat boven alles. Er kan ons niets overkomen. En eigenlijk zouden we dat elkaar moeten toeroepen. En dat zou een stukje moed inspreken naar elkaar toe moeten zijn. Jij en ik hoeven niet bang te zijn. De Heer Jezus zei het al toen hij wegging. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding van de eeuw. Waarom vertellen we niet van de Heer Jezus? We zijn bang. En als ik vandaag het huis van God zou moeten meten. Ik heb het niet over uw kerk. Over uw gemeente. Waarschijnlijk een hele goede, want anders was u er niet. Laat ik maar een positief geluid laten horen. Maar stel dat u of ik het altaar zouden moeten meten. Het huis van God zouden moeten meten. En zij die erin aanbidden zouden moeten meten. Hoe zou het vandaag dan uitvallen? Ik heb al, ik weet niet hoe vaak gezegd, dat binnen de christenheid vandaag geen plaats meer is voor de Heer Jezus. Op enkele uitzonderingen na. Maar zelfs daar, waar men super conservatief is, wordt gezegd, mijn verlosser hangt aan het kruis, mag je niet meer zingen. Ik ben een beetje te scherp waarschijnlijk. Maar u moet nadenken. Stel nu eens dat u juist daar, waar geen duimbreed van het woord van God wordt afgeweken. Stel dat u daar de norm van God, de maat van God zou mogen neerleggen. Ziet u dan iets van de Heer Jezus? Ontdekt u dan iets van hem? Gaat het dan om hem? Het vliegt me naar de keel dat ik elke dag hoor, we horen niets meer van de Heer Jezus. Vanmiddag. We zijn in een evangelische gemeente. Er is veel blijdschap. Er zijn veel mooie liederen. Maar we horen nooit iets over de Heer Jezus. Ik ken zoveel gelovigen die snakken naar iets moois over de Heer Jezus, maar ze horen nooit iets. En wees u maar eens kritisch. Legt u het maatlatje er maar eens bij. Niet te hoogmoedig. Eerst eten, verwerken, bitterheid in je buik. Maar legt u dat lijntje er maar eens naast. Hoort u dan iets van de Heer Jezus? En wie zijn het dan die daar zijn? Wat is dan het huis van God vandaag? Wordt het dan die tijd dat u misschien gaat getuigen dat u die kandelaar toch laat branden? Weet u dat in Openbaring 2 al stond, als u zich niet bekeert zal ik de kandelaar van u wegnemen? Wij zijn toch die olijfbomen, we hebben toch olie van onszelf? We zijn toch licht in de Heere? Wat laten we dan zien van dat licht? Ik vind dat we heel eerlijk moeten zijn en de vraag moeten stellen, wat is er vandaag te zien van de Heer Jezus? En ook al gaat het om een altaar, ook al gaat het om liederen, ook al gaat het om, wat we zeggen, lofprijzing of zo. De vraag is natuurlijk, is het echt lofprijzing voor de Heer Jezus? Ik weet wel dat ik dat niet kan. Ik hoef het ook niet allemaal te beoordelen. Maar het raakt je als zoveel mensen vandaag, ook in evangelische hoek, zeggen, we horen nooit meer iets over de Heer Jezus. Het gaat allemaal over onze intermenselijke verhoudingen, relaties. En we praten over hoe we met elkaar moeten omgaan. En dat is ook ongelooflijk nuttig. Want alsjeblieft, begrijp me niet verkeerd. Dat is geen onderwerp waarvan we moeten zeggen, dat hoeft niet meer. Dat moet ook. Maar boven alles zal toch de grootheid van de Heer Jezus, de glorie van de Heer Jezus en de schittering van zijn heerlijkheid uit de doeken moeten worden gedaan. Nu, soms voel je dat je een van die twee getuigen bent. Alsjeblieft, begrijp me niet verkeerd. Ik hoorde vandaag van Ab de Jong dat de oude broeder Praaksma is heen gegaan afgelopen zaterdag. En ik kan alleen dit zeggen, dat hij van de Heer Jezus heeft verteld. Dat hij bij wijze van in het harnas gestorven is als een oude broeder. En dat hij tot zijn leven toe, tot zijn dood toe helder is gebleven. Maar ze weer één weg. Maar wie neemt nu die fakkel over? Wie gaat nu naar hem die boven alles? De Heer Jezus, geef mij dat boekje maar. Laat het alsjeblieft zoet worden in mijn mond, maar ook bitter worden in mijn buik. Laat het dan ook kost wat kost. Doen wat voor u wel behagelijk is. Misschien sta je dan volstrekt alleen en ben je aan het eind van de rit helemaal verworpen. Heeft niemand nog enige belang in je? Kan zijn. Zoals die twee getuigen, als twee eenlingen, als twee bomen, daar nog stonden in Jeruzalem om het licht van God te laten schijnen. Zo zou het ook vandaag wel eens moeten. Misschien ook wel eens kunnen komen. God geven dat we begrijpen wat hier staat. In die tijd, de tijd van grote donkerheid. Het beest uit de aarde en het beest uit de zee en een draak samenspannen. En dat de machten en de krochten van de duisternis bovenkomen. Dat ze op alle mogelijke manieren zich etaleren. En eigenlijk de Heer Jezus van de troon willen stoten. Nou, dan moet je eigenlijk zeggen, vandaag, maar vandaag is hij daar al druk mee bezig. Het is steeds maar de Heer Jezus van de troon. Want je hoort niks meer over de Heer Jezus en het mag niet meer over de Heer Jezus gaan. Het moet allemaal over God gaan en over ons gevoel van God. En als ik daar een goed gevoel bij heb, dan is het goed. Maar het woord van God eten en het bitter laten worden in mijn buik, wel nee, daar heb ik daar geen goed gevoel bij. Dus dat slaan we dan maar over, die fase willen we helemaal niet. We willen helemaal geen bitterheid in onze buik. Nou, misschien is het wel daarom dat Paulus zegt, wie God is hun buik en wiens eer is in hun schande. Misschien is het wel daarom dat in nummer 5 de vraag wordt gesteld van dat water drinken met de stof van de vloer van de tabernakel aangemaakt, waardoor die buik gaat opzwellen. Nou, dan wordt het wel duidelijk om wie het gaat en waarom het gaat. Denkt u maar eens over dat voorbeeld na, nummer 5. De Heere geven dat we begrijpen dat dit, alhoewel dit te maken heeft met de tijd na nu en de tijd die nog komt, de tijd van grote nood, de tijd van grote verdrukking in Jeruzalem, dat dit wel te degen een zeer, zeer ernstige, diepe les is voor ons allemaal. En de vraag is, wat zegt u nog over de Heer Jezus? Spreek maar van hem. Bent u nog zo'n getuige? Het zou kunnen zijn dat het u gaat zoals het deze twee mensen is gegaan. Ja, in volstrekte zin zult u waarschijnlijk geen dolksteek krijgen of geen zwaard in uw ziel krijgen. Nou, misschien in uw ziel wel, maar ik bedoel niet in uw hart, zodat u sterft. Misschien blijft u wel gewoon leven. Maar misschien sta je echt volstrekt alleen en word je afgemaakt. Maar de Heere weet het. En hij roept je. Hij zegt, kom maar naar hier. Kom maar, ik zal je eren. Ik zal je kronen. Ik zal je belonen. Ik zal je geven. Wat ik zelf ontving toen de Heer Jezus naar de hemel ging, Lieve mensen, is hij gekroond met eer en met heerlijkheid. Hij is daar nu aan de rechterhand van God in de majesteit in de hoge, zoveel machtiger geworden dan de engelen als hij uitnemende naam geërfd heeft boven hen als erfdeel. De Heer Jezus is in glorie en in heerlijkheid. En die twee getuigen, ziet u ze gaan? En de Heer Jezus zegt, kom jongens, ga zitten. Sorry hoor, voor mijn plattaalgebruik, maar zo ongeveer is het gegaan. Kom! En in de troon is plaats voor jou. Dat is er gebeurd. Als dit gebeurd is, komt er een grote aardbeving, zoals bij de, ja, de dood van de Heer Jezus. Er aardbevingen waren toen hij stierf. En de hoofdman van de Romeinen moest zeggen, dit is echt een Godzoon. Zo is er ook in die tijd een aardbeving. Duizenden mensen sterven. En de andere mensen worden toch bevreesd. Dan gaat die zevende engel, dat is de laatste in een tweede zevental, gaat blazen. En die begint met een enorme aankondiging. Het koningschap over de wereld is gekomen door onze Heer. Nu is het genoeg. Nu is het voorbij. We krijgen nog een zevental. Maar dat zijn nadere details van wat we nu al gehad hebben. Het is alsof hier een afronding te zien is. En nu is het koningschap van onze Heer Jezus. U verwacht dit helemaal aan het eind van het laatste Bijbelboek. Daar komt u het nog weer tegen. Maar het eerste zevental en het tweede zevental ronden ook steeds iets af. En dat is ook hier het geval. Hier wordt ineens de Heer Jezus gezien in grote kracht, in grote heerlijkheid. En als de 24 oudsten die voor God op hun tronen gezeten waren, dit zien, dan gaan ze aanbidden. En ik heb u vaker gezegd, de oudsten vindt u in de Bijbel, in het laatste Bijbelboek, 4 keer op hun knieën. 1 keer, of de eerste keer, in Openbaring 5. De oudsten vielen neer en aanbaden. De tweede keer in Openbaring 7. Als ze de grote schade die niemand tellen kan hebben zien binnenkomen, dan buigen ze zich en eren God en dan prijzen ze. De derde keer, dat is hier in Openbaring 11, aan het eind, waar zij buigen en knielen en vallen voor het geweldige koningschap van onze Heer Jezus. En de vierde keer zullen we tegenkomen als de Heer dat geeft in Openbaring 19, als de bruiloft van het Lam er geweest is of aan. De bruiloft van het Lam gaat komen. Hier de derde keer. Ze vallen daar voor hun Heere en hun Heiland op hun knieën. En ze gaan hem prijzen, ze gaan hem eren, ze gaan hem groot maken. Ja, en ze zeggen, we danken u Heere God Almachtige die is en die was, dat gij uw grote macht hebt opgenomen. Het koningschap hebt aanvaard en de volkeren waren toornig geworden. Maar uw toorn is gekomen. Ze prijzen God. Ook voor zijn toorn. Ik weet dat er heel wat mensen over de genade en de liefde van God willen spreken en willen horen. Maar over de toorn van God geen woord. Over de heiligheid van God niks. Over wie God ten diepste is in zijn heiligheid hoor je bijna nooit iets. Maar dan zeggen ze, Heere God, we prijzen u. Heere God, we danken u. U bent de heilige van God. U kon niet anders. Uw geduld is opgeraakt. U kunt niet anders dan oordelen, dan ingrijpen. En dat gebeurt hier. Zou u nu gewoon zittend op uw stoel de vraag durven stellen aan uzelf? Wat zou ik nu zeggen als ik de Heere zou zien? Misschien begint u met dank u Heere dat u ons tot het laatste toe bewaard hebt. Dank u dat we de laatste tijd van onze levens toch nog in redelijke voorspoed hebben mogen doorbrengen. Misschien wel in rust, zonder vervolging, zonder al te veel narigheid. Maar u begrijpt nu al wat ik zeggen wil. U bent weer met uzelf bezig. Weet je, we hebben zo weinig kaas gegeten van wie de Heer Jezus is en van wie God zelf is. Eigenlijk hebben we het boekje nog niet eens gepakt. Eigenlijk hebben we nooit de moeite genomen om naar de Heer Jezus te gaan. De Heer Jezus, ik wil zo graag weten wie u bent. Ik zou zo graag van u uw woorden willen horen. Ik zou u zo graag willen leren kennen. En de Heer Jezus zegt, als je dat eet, dan is het inderdaad aangenaam. Maar als je iets van mijzelf gaat verwerken, dan zal het kruis van mij in jouw leven ook een plek krijgen. Dat kan niet anders. Dat is dat bittere. Dat is die bitterheid. Maar als je gaat zien wie hij is, heb je én zicht op wat er om je heen gebeurt. Ben je in staat om de meetlat te hanteren? Heb je ook de moed om te getuigen? Zul je ook beloond worden met hem? En val je voor hem neer en ga je hem prijzen? Dan pas ga je hem prijzen. Dan pas ga je hem eren. Dan pas ga je hem bewonderen. Dan ga je zien wie hij is. Zo vallen de oudsten neer en aanbidden. Heere God, u bent het. U bent de enige. U bent de machtige. U bent boven alles. Uw voet staat op de zee. Uw voet staat op de aarde. U bent de koning der koningen. U bent de Heere der heren. U bent de almachtige. We prijzen u. We maken u groot. Dat is het resultaat. Openbaring van Jezus Christus. Fijn dat u er was. Ik hoop dat u het boekje wilt nemen. Dat u nu heel stiekem met de Heer Jezus wilt gaan en zeggen: Heer Jezus, ik wil ook graag dat boekje uit uw hand. Ik wil het met u wagen. Want ik wil graag weten wie u bent. Want alleen maar op deze wijze kan ik anderen beoordelen. Dat wilden we toch al graag. Maar als eerst in mijn eigen leven deze dingen een uitwerking gekregen hebben, ben ik niet meer hard voor de anderen. Dan pas kun je heel scherp zien waar de schoen wringt. Niet omdraaien, niet meten en daarna eten. Nee, eerst eten en dan meten. Dan ga je echt getuigen. En je gaat met hem leven en je gaat hem aanbidden. Dat is de volgorde. En die volgorde is vandaag niet veranderd. Ik weet dat we nog niet in de volle climax van de grote verdrukking zijn. Dat is niet zo, dat komt nog. En de gelovigen die hier zitten en de Heer Jezus kennen, zullen dat in de volstrekte zin niet meemaken. Ze worden weggenomen voordat de uren der verzoeking aanbreekt. Ze gaan de Heer Jezus tegemoet. En ze zullen bij hem zijn en met hem zijn. We zullen dat in de volstrekte zin niet meemaken. Maar zoals we steeds gezegd hebben, de voortekenen zijn er nu al. En het Romeinse Rijk komt van de grond. We zitten al met Europese wetgeving. Ze willen in Nederland graag injecteren bij koeien en schapen. Maar ze mogen niet meer. Sorry hoor, het is een ontboezeming misschien niet op zijn plek, want ik kan niet alles overzien. Maar de Europese regelgeving is sterker dan onze landelijke situatie. Nu al. Als het om de beveiliging gaat, als het om brandhaarden in deze wereld gaat, we zitten met handen en voeten vast. Als er een conflict losbreekt op de Balkan, dan zitten we er middenin. En het Macedonische, het Grieks-Macedonische Rijk moet ook nog een keer terugkomen. Nou, je ziet het al gebeuren. Sorry voor mijn ontboezeming, maar dat is zo. Ik zeg niet dat wij de grote verdrukking zullen meemaken. Dat zullen we namelijk niet. De Heer zal u en mij bewaren voor die tijd. Maar dat wil niet zeggen dat we nu niet de eerste symptomen van diezelfde tijd zullen kunnen zien. Het is wel zo. We zien nu al Israël onder gigantische druk. We zien nu hoe Jeruzalem uiteindelijk een soort twistappel wordt van grote omvang. Dat zien we nu. Dat zal straks een volle ontplooiing krijgen. Maar nu zie je het. We zien nu ook nu hoe het altaar, de tafel van de Heere, waar hij eet, waar hij gastheer is, hoe dat in discrediet is. En hoe die aanbidden in discrediet zijn. Hoe die de tempel van God vormen misschien wel te licht bevonden zijn. Het gaat me niet om uw kerk, om uw gemeente. Alsjeblieft, begrijpt u me niet verkeerd. Maar het gaat me om het enorme criterium: wie is Christus Jezus? Wie is de Heer Jezus voor ons? En wat betekent dat in onze levens? De Heere zegene ons. Ik wil graag met u bidden. Onze God, onze Vader, wij willen u danken dat de Heer Jezus uw alles is. En dat uw plannen en uw gedachten één centrum, één doel hebben. En dat is Christus. Uiteindelijk zal hij groot zijn op aarde, zal hij geëerd worden, zal hij geprezen zijn, zal hij gediend worden. Zal elke tong belijden dat hij de Heer is en elke knie zal zich buigen. Vader, uiteindelijk zal hij de koning der koningen zijn, de vredevorst. En die dat zal zijn in de toekomst is niemand minder als degene die aan het kruis zijn leven gaf. Als één het ervaren heeft wat het is om het boekje te eten en het bitter te zien worden, dan is het de Heer Jezus zelf. Uw gedachten, hoe aangenaam ook, hebben bij de nadere uitwerking een bitterheid. Vader, we danken u dat wij onszelf in uw handen mogen leggen en voor elkaar mogen bidden. O Vader, geef ons moed om toch dat boekje te nemen en het te eten, zodat iets moois van uzelf en van de Heer Jezus uit de verf komt. Vader, misschien is het wat moeilijk en misschien is het taalgebruik wel niet meer van vandaag. Misschien is het wel taalgebruik van de toekomst. O Vader, wilt u ons leren wie Hij is? En wilt u ons leren om niet eigenwijs te zijn, niet hoogmoedig te zijn, niet het idee te hebben, wij weten beter. Maar echt te leren wat het is om Hem te zien, de Heer Jezus. Vader, als dit soort dingen in de hemel duidelijk worden, dan gaat de tempel open en ja, dan gaat uw heiligdom open. Dan wordt echt zichtbaar waar het ten diepste om gaat. Uw plannen, uw gedachten, uw raadsbesluiten, ze worden zichtbaar. Vader, we verlangen er nu al naar om in Openbaring 12 verder te kijken naar uw plan. Naar Hem die u naar deze aarde liet gaan. Naar de openbaring van Jezus Christus. O Vader, we dragen ons aan u op voor nu, voor straks, voor de toekomst. We danken u dat een ieder die in de Heer Jezus gelooft, eeuwig leven heeft, niet verloren gaat, behouden is, zelfs bewaard wordt voor de uren der verzoeking. Maar iedereen kan in de eigen werkplaats of in het eigen kantoorgebouw dezelfde ervaringen opdoen als de twee getuigen straks zullen opdoen in Jeruzalem, de stad waar de Heer Jezus gekruisigd werd. We willen u danken en prijzen, u eren en ons in uw handen leggen en u bedanken, Vader, voor wie u bent. We willen u prijzen voor de Heer Jezus. Vader, ik kan me voorstellen dat u permanent genoten hebt van Hem. En nu wil ik u vragen of ook wij zullen zien wie de Heer Jezus is. Amen.